mensen die geen werk hebben, daar gaan we ook deze week over gaan spreken met de mensen die ook verleden week in deze studio aanwezig waren. Misschien nog even kort, Patrick, hun naam.
Ja, dus we gaan nog even heel kort voorstellen. De heer René van Parijs, de heer Willy van Rieg, de heer Laurent Ozaar, meneer Johan de Roo. En dan moet ik even de draad een beetje nader trekken. Kathleen Hermie.
Waar is het gezien?
Ja, en
Urbain van Wolleghem.
Goed, en met deze mensen gaan wij het gesprek van vorige week verder zetten. Misschien om een aanknopingspunt te vinden. Wij hadden het vorige week over oorzaken van werkloosheid. Niet echt in het bijzonder over Maldegem. We zagen het eigenlijk wel ruimer vorige week. En er werden een aantal oorzaken aangegeven, gesuggereerd. Men had het over de oliecrisis, dat herinnert u zich allicht nog. Over de vestiging van multinationals. Over het feit dat het aantal jongeren stijgt en het aantal mensen die op pensioen gaan relatief lager ligt. Ook de emancipatie van de vrouw werd aangehaald als factor. Dat was het zo'n beetje. En men kwam op die manier tot 523.000 werklozen hier in ons land. En ook werd dan nog opgemerkt dat de werkloosheid in Maldegem gevoelig hoger ligt dan het nationaal gemiddelde. Dat is zowat de stand van zaken. Vandaag is het onze taak om een aantal mogelijke oplossingen aan te geven. Velen zullen misschien denken, ach, er is toch niet veel aan te doen. Het blijven woorden. Het zal allemaal wel blijven zoals het is. Wat geeft het allemaal voor nut? Maar dan toch hoop ik dat de luisteraars thuis, en in het bijzonder de werklozen, toch niet het hoofd volledig laten hangen en eens willen luisteren naar die mensen hier die hun oplossingen vandaag zullen kenbaar maken. Wie wil er beginnen? Meneer Johan de Roo, ja?
Ja, volgens mij is het heel duidelijk dus dat we niet moeten op zoek gaan naar één enkele oplossing. Om heel het enorme probleem van de werkloosheid op te lossen, is er een beleid nodig op diverse vlakken. Europees, nationaal, regionaal voor heel het Vlaamse gewest. Ook voor onze eigen streek, voor de gemeente, maar vooral ook op het vlak van de onderneming. Want men kan er veel theorie over verkopen, over werkloosheid. Het is duidelijk dat een onderneming die geen goede zaken doet, dat die moeilijk kan verplicht worden mensen aan te werven. Het is dus een belangrijke zaak van zoveel mogelijk ondernemingen te hebben die goede zaken doen. Als een onderneming winst maakt, kan ze ook investeren. Kan ze dus ook de tewerkstelling voorbereiden of uitbreiden. Het komt er dus op aan op ondernemingsvlak vooral een zo goed mogelijk expansief dynamisch beleid te voeren. Als men producten maakt, moeten die producten kunnen verkocht worden, moet men dus de afzetmarkt kunnen verruimen en op die manier dient er dus iets van de grond te komen. We kunnen daar misschien straks in het debat nog dieper op ingaan.
Hetgeen u nu zegt, is dat een opmerking of een raadgeving aan de bedrijven, want eigenlijk zoveel doe je daar niet mee. Die bedrijven hebben ook wel die intentie, geloof ik, om een zaak te laten renderen, maar blijkbaar mislukt dat soms. Kan daar iets aan gedaan worden? Moet de overheid daar ingrijpen? Of moet de overheid in tegendeel zijn of haar handen afhouden van de bedrijven?
Ja, ik denk dat wij ook in die zin een beetje een evenwichtige politiek moeten nastreven. Een bedrijf moet natuurlijk op zichzelf zo goed mogelijk geleid worden. Daarin dient degelijk werk verricht. Maar anderzijds heeft ook de overheid meer en meer een belangrijke rol te spelen. Want het is uiteindelijk de overheid die moet instaan voor het algemeen welzijn. En als er 523.000 mensen werkloos zijn in België op dit ogenblik, dan is het een taak van de overheid om daar een rol in te spelen, om die werkloosheid terug te dringen. Dus dient er een beleid gevoerd te worden dat vooral op tewerkstelling gericht is. En ook op het vlak van de gemeente kan men op de belangrijke inspanningen doen. Wij kunnen misschien straks een aantal suggesties meer concreet in dat verband naar voren brengen.
Zijn jullie als meerderheidsaanverwanten tevreden met het beleid van de overheid, zowel op nationaal als op gemeentelijk vlak?
We gaan nu even naar meneer Van Parijs.
Het zal u wel zeker niet verwonderen dat ik in totaal niet tevreden ben met het beleid, nog op het Europees vlak. En men kan zeker van mij niet zeggen dat ik niet Europees denkend ben. Maar ik heb al heel dikwijls aan de vertegenwoordigers van het Europees Parlement gezegd dat ik absoluut niet tevreden ben over een politiek. Het kan niet ontkend worden dat de crisis voor het grootste gedeelte veroorzaakt is door de verhoogde energieprijzen. Energie die we voornamelijk uit het buitenland moeten betrekken, wat niet alleen nadelig is voor onze betalingsbalans, maar dat ons en plus nog totaal afhankelijk maakt van het buitenland. Dus er is maar één oplossing op dat gebied en het is het aanwenden van alternatieve energie. Waarom? Omdat alternatieve energie niet alleen milieuvriendelijk is, maar ook arbeidsintensief is. En je zou nu natuurlijk kunnen zeggen, de beste stuurlui staan aan wal. Hè? Maar het is ook 25 jaar geleden dat ik op een Europees congres gezegd heb dat men voor de watervoorziening moest beginnen met waterputten steken, hè, en premies geven in niet gepolueerde gebieden. Men heeft zeer beleefd in de handen geklapt, maar het is allemaal gebleven. Men zegt, ik was in Brugge, ze dronken een glas, ze pisten een plas en alles bleef zoals dat het was. En 20 jaar nadien komt de minister met mijn identiek voorstel voor de dag. Dus je ziet wel dat wij wel geen profeet zijn in eigen land, maar dat wij, wanneer dat wij nu die in alternatieve energie aanprijzen, dat men hoe langer hoe meer ons volgt. Hè. Men kan het dus absoluut op dat gebied zeker niet ontkennen. En er zijn ook, want ik kan begrijpen dat de mensen in Maldenham ook zeggen, ja, ik kan zo in het wilde weg spreken, maar geef een keer voorbeelden in eigen streek. Ik kan toch een firma hier in Maldenham aantonen die erin geslaagd is om niet alleen en milieuvriendelijk en te weerstelling, maar die er ook in geslaagd is om 300.000 liter mazout op een jaar te sparen. Hè? En ik heb de beste ingenieurs van de elektriciteitsbedrijven uitgenodigd ter plaatse. En men heeft inderdaad moeten toegeven dat het mogelijk is. Wat hebben wij gedaan op gemeentelijk vlak? Met het aanwenden van die alternatieve energie. We hebben daar misschien duizenden uren arbeid kunnen creëren. Dat is toch de boodschap. Er zijn 34 van dergelijke toestellen naar het buitenland uitgevoerd. Wat dat uitstekend is voor onze betalingsbalans. En wat stellen we nu vast? Wat is onze rijkdom in ons eigen land? Het is ons vernuft. Het is de werkkracht van de Vlaming. En het enige dat we nog hebben als grondstof is kolen. En wat doet men? En men voert de kolen in uit het buitenland. Ik heb het op de beheerraad van de elektriciteitsmaatschappij gevraagd. En ze hebben het inderdaad bekend dat de kolen uit Zuid-Afrika kwamen. Want vergeet niet, in de oorlog zijn mijn maaltijd, de Duitsers, dat zijn smeerlappen, hè. Maar ze hebben goede soep, hè. De Zuid-Afrikanen zijn ook hele grote smeerlappen, hoor. En ze slaan ook op die arme negertjes. Maar hun kolen zijn goedkoop. En men aarzelt het niet om in Gent een kolenterminal aan te wenden van 50 miljoen. Terwijl dat onze schitterende kolen in onze grond blijven steken. En wat heeft men als uitleg? Ah ja, zegt de hoofdingenieurs van de elektriciteitsmaatschappij. Onze kolen zijn te goed. Ik zeg, maak dan als ze minder goed zijn, hè? Of pas die centrales aan, hè? Zodanig dat ze wel kunnen verbrand worden. Hè? Wij maakten vroeger ons gas zelf. En wat doen we nu? En we halen ze uit Noorwegen, of we halen ze uit Nederland, dat weet ik allemaal. En allemaal slecht voor onze betalingsbalans. Maar denk niet dat de crisis voor iedereen crisis is, hè? Of voor de kleine man. En een crisis wordt de rijke rijker en de arme armer.
Zijn het daar ook weer niet tegenstrijdige belangen die spelen? Ten eerste de belangen van de bedrijfsleiding, van de bedrijven, commerciële belangen. En ten tweede belangen die misschien de overheid nastreeft, de werkstelling bevorderen. Maar die twee komen volgens mij niet altijd overeen. Johan Droy heeft daar gezegd, de bedrijven gezond maken. Inderdaad, het is misschien een oplossing, ook nieuwe bedrijven aantrekken. Maar is het dat in de bedrijfsleiding speelt?
Wie wil daarop inpikken? Ja, verschillende mensen. Goed. We gaan naar meneer Rozaar, die was geloof ik wel eerst om...
Ja, ik geloof dus wanneer wij aan het discussiëren zijn, dat het opzet dat wij gehad hebben van onze tweedaagse, dat vooral ging over Maldenham. En wanneer men heel goed kijkt naar de zaken in Maldenham, dan liggen die iets anders dan de nationale en de Europese kwesties. Wat niet wil zeggen dat we er niet door beïnvloed worden, maar bijvoorbeeld, laat ik nu zeggen, multinationals hebben onze werkloosheid niet erg negatief beïnvloed. In die zin dat de oorzaken waren dat ze in de kleding lagen, textiel enzovoort, bouw, heel kwetsbare takken. Als u nu vraagt, is u tevreden over de inbreng van de overheid ter plekke, want dat ging het toch over, hoofdzakelijk over Maldenham, dan kunnen wij zeggen dat wij vanuit een kritische hoek bekeken een en ander voor verbetering vatbaar is. Ik verklaar mij nader. Wanneer wij willen dat er meer tewerkstelling is, dan is het logisch dat er ook van de overheid gunstige voorwaarden voor tewerkstellingsbeleid geschapen worden. en daar hoeft men niet automatisch te denken aan subsidiëring. Een bedrijfsleider heeft op onze tweedaagse gezegd volgens mij terecht, van de overheid verlangt hij duidelijkheid. Dat wil zeggen dat wij bijvoorbeeld naar bedrijven toe heel goed zeggen, dat zijn de criteria om u op een industrieterrein te vestigen. Dan weten bedrijven heel goed waar ze staan en wat ze mogen verwachten. Ten tweede bijvoorbeeld, of men van de overheid uit geen onderscheid moet maken in het beleid op industrieterrein tussen grotere bedrijven en KMO's. Want men mag niet vergeten dat op het industrieterrein Maldenhem hoofdzakelijk gevuld is met KMO's, wat een andere tewerkstellingspolitiek vraagt en beleid dan voor grotere bedrijven. Een ander aspect is bijvoorbeeld inderdaad fiscale vrijstellingen voor bedrijven. Dus het is hoe dan ook zo dat men naar de bedrijven toe een goed klimaat moet scheppen, met tegelijkertijd ook oog voor de arbeiders als groep. Anderzijds vind ik persoonlijk dat onze overheid, als we hier ter plekke praat, een onvoldoende agressieve politiek naar buiten heeft gedaan. Ik bedoel, persoonlijk heb ik sterk het vermoeden dat men te veel afwacht of bedrijven komen naar een industrieterrein. Je kunt ook de zaak omkeren. Of men niet naar buiten toe moet gaan. Wij hebben het gehad over de haven Zeebrugge. De spreker van Zeebrugge heeft gezegd, er komen hoe dan ook 5000, 6000 arbeidsplaatsen in het hinterland, het achterland. Daar zijn wij bij. Als wij zelf geen stappen zetten van hieruit, dan moet u niet verwachten dat we zullen komen. Want Maldenhem is, wat men ook mogen beweren, op dat vlak ongunstig gelegen. Wij liggen namelijk in Oost-Vlaanderen en Zeebrugge is West-Vlaanderen. U moet niet de grensscheiding van een provincie bij tewerkstellingspolitiek van de GOMS uit onderschatten. De spreker heeft duidelijk gezegd, men wil van West-Vlaanderen het kanaal verbreden. Van Oost-Vlaanderen is men daarbij genaagd tegenover vanuit Gent. Dus vanuit Maldenhem zal er een specifiek beleid moeten komen. Men zal heel handig op die koord moeten dansen en maken dat op onze groep, in onze streek, een tewerkstellingsbeleid gevoerd wordt die volgens mij eerlijk gezegd agressief moet zijn. Men kan het woord graag horen, niet graag horen. Wij zullen dus zelf initiatieven op dat vlak moeten nemen naar de bedrijven toe. En ik denk dat dat wel zeer gunstig zal zijn voor mensen, want Zeebrugge heeft hoe dan ook expansiepolitiek en daar kunnen wij op ingaan. En dat we zo moeten kijken naar de toekomst. Wat andere aspecten van de overheid betreft, dat zou ik later willen toelichten om ook nog andere kansen te geven aan het woord te horen, namelijk bijvoorbeeld de overheid zelf als de werksteller. Dat is nog een ander aspect.
Ik had wel graag dat we een beetje in confrontatievorm het gesprek zouden voeren. Ik denk dat we een beetje naast elkaar aan het praten zijn. Aan de ene kant horen we een oplossing, nieuwe bedrijven gezond maken. Aan de andere kant alternatieve energie. Wat is de mening van beiden over beide onderwerpen?
En dan gaan we weer naar meneer Van Parijs misschien.
Wat dus de alternatieve energie betreft en de milieuvriendelijkheid, is het duidelijk dat men daar moet op ingaan. Ik bedoel het volgende. Het geeft geen zin dat men naar de klassieke energievoorzieningen blijft werken, wanneer tegelijkertijd, men merkt bijvoorbeeld via de zure regen enzovoort, dat de wouden verwoest worden. Wanneer wij op een verwoeste aardzone terechtkomen, men moet dus met een aantal aspecten van die alternatieve energie, met de inbreng van de groenen, vind ik dat men duidelijk ook in bedrijven moet rekening houden. En dat doet men. Want de bedrijven zijn er economisch toe gedwongen vanuit besparingsmaatregelen. Wanneer nu blijkt dat een alternatieve energie tegelijk een economisch effect heeft, dan zal geen enkel bedrijf zich daar tegen verzetten. Ik vind dat erg duidelijk en ik geloof meer en meer. Ik zie dat trouwens, dat bijvoorbeeld ook de nieuwe technologieën veel minder energie verbruiken dan vroeger en tegelijkertijd productiviteit verhogend zijn. Dus ik denk dat men gewoon in mekaars verlengde zit. Van zodra een bedrijf ziet dat het economisch rendabel is, dan neemt men het over. Dat zijn wetten.
Meneer Van Parijs, ik geloof dat men het dus hier wel eens kan zijn met uw ideeën. Of heb je daar ook nog commentaar op?
Een kleine verduidelijking misschien. Ik heb de indruk dat iedere luisteraar niet heel goed begrijpt dat alternatieve energie, dat dat en milieuvriendelijk is, dat begrijpt hij wel. Maar dat dat ook arbeidsintensief is. Men moet nieuwe behoeften scheppen. Men zegt altijd, men moet de huidige werkgelegenheden verdelen. Dat is allemaal, in mijn ogen is dat allemaal flauwekul natuurlijk. Hè. Men moet nieuwe behoeften scheppen. Want wanneer dat men een zonnepaneel plaatst, Dat moet dat ook gemaakt worden. Er zijn daar schrijnwerkers voor nodig, loodgieters. Dan moet dat die ook vernieuwd worden. Na een enkele jaren moet dat gekuist worden. Dus je begrijpt wel dat dat volledig arbeidsintensief is. Neem dat nu dat Van Mees bedrijf in Maldenham. Ik heb het als voorbeeld gegeven op een Europees congres. En men stond versteld wat dat het Maldenhams vernuft tot wat daartoe in staat is. Want wat werd vroeger gedaan met de vetten, dat werd eenvoudig weg via de vuilnisbelt verwerkt. Erg milieuhinder. Dus die mensen gaan dat op, herwerken dat, besparen. En hebben tientallen mensen aan het werken en helpen. Dus dat wil zeggen dat men niet twee vliegen in één slag slaat, men slaat er 10 in één slag.
We hebben nu ideeën in Maldenham ingang gevonden.
En wel, wat dat het gemeentelijk bedrijf betreft, kan ik wel zeggen dat de meerderheid mij daarin gevolgd heeft. Maar men heeft in feite de boodschap niet begrepen. Wanneer dat wij dergelijke zaken gedaan in Maldenham en in het gemeentelijk zwemkom, hebben wij inderdaad alternatieve energie. Dat is niet alleen besparend, want dat kan bewezen worden. Maar dat is eigenlijk de boodschap niet. Door het feit dat Maldenham de eerste geweest is die een dergelijk toestel in functie heeft laten treden, heeft dat zodanig een succes gehad dat die firma tientallen van dergelijke toestellen gemaakt heeft, waarvan dat er een groot deel naar het buitenland. Dus die firma is tot expansiemogelijkheden kunnen overgaan dankzij het initiatief van de gemeente. En dat heeft men zelfs in de gemeenteraad niet begrepen. Men heeft de boodschap niet begrepen dat wij gegeven hebben. Men heeft zich alleen blind gestaard. Zal dat ons 20 of 30 of 40.000 frank opbrengen? Het was veel meer dan dat. Het is de mensen moed geven, een impuls geven, werken zoals dat de Japanezen doen. Content zijn in uw bedrijf. En wanneer we zien dat we s'avonds die mensen tegen een baas zijn, baas, kunnen wij nog 2 of 3 uur nog blijven doorwerken. Ik geloof dat ik het gevonden heb. Dat is de mentaliteit dat men moet veranderen. Maar niet de loomheid van onze besturen. Dat is de reden. Er komt geen impuls meer uit. We hebben weinig talent in de politiek. En wij die in de politiek zitten, zullen dat zeker niet raar zeggen. Hè? Maar er zit weinig talent in de politiek.
Dan spreekt u wel, als ik het mag opmerken, over werkende mensen. Ik dacht dat de werklozen niet zoveel kans krijgen om daarmee gediend te zijn. Maar misschien nog een opmerking van Willy van Rie. Op de andere zijde, nieuwe bedrijven gezond maken. Geloven jullie daarin als de oplossing?
Wel Patrick, ik zou in dat verband in de eerste plaats, en ongeacht wat het hier naar voren gebracht is, even willen teruggaan op een paar reacties die ik heb gekregen dus van de gewone mensen dan. En hetgeen gewoonlijk terugkwam, dat was, hoe kom ik aan werk? Het interesseert die mensen allemaal niet zo erg hoe het gebeurt. Het belangrijkste is dat ze werk krijgen. Want ze hebben ook gezegd, kijk, voor u is het allemaal gemakkelijk. U heeft vast werk. En wij in onze situatie moeten het in feite gans anders stellen. In dat verband zou ik willen verwijzen naar, laten we zeggen, oplossingen op korte termijn. En ook op langere termijn, zowel nationaal of dan plaatselijk. En voor dat baseer ik mij dus op het SP-alternatief Samen Sterk voor Vrede en Werk. En dat beaast een viertal punten die, ongeacht de overtuiging die dus heerst, dat ons zeggen toch terug naar voren komt in verband met de herverdeling van de beschikbare arbeid en een investeringsbeleid gericht op verschillende programma's. Wat betreft de herverdeling van de beschikbare arbeid, zou er dus moeten gesteld worden dat er gekomen wordt tot een drastische werktijdverkorting, eventueel een in- en uitstapsysteem, andere vormen van werktijdverdeling en de direct maatschappelijke projecten. Voor het investeringsbeleid zelf zou men kunnen komen tot een openbaar investeringsprogramma, de privé-investeringen, de overheidsbestellingen, een billijke inkomens- en vermogensverdeling en de heroriëntering van de particuliere consumptie. Dat zijn ongeveer de hoofdgedachten die vervat zijn in het SPL-alternatief en die eventueel nadien dus verder kunnen besproken worden.
Ik geloof dat uit de andere zijde van de studio al commentaar en ideeën opgeweld zijn en die gaan we nu even laten horen. Urbain.
Ik hoor jullie daar zeggen dat het dus van veel mensen gehoord heeft. De kernvraag is, hoe kom ik aan werk? Het is uiteraard evident dat het waarschijnlijk Maldenhamenaren waren die dat gevraagd hebben. Dus terugkerend op de concrete situatie, Maldenham. en verwijzend naar onze ACB-tweedaagse en de oplossingen die daarvoor gevonden zijn, kan ik niet zeggen, maar dus de richtlijnen die daarvoor gegeven zijn, meen ik dat er toch verschillende zaken duidelijk naar voren gekomen zijn. In de eerste plaats de tussenkomst van de heer Nevens van APSI van de haven van Zeebrugge, die dus stelde klaar en duidelijk 5800 bijkomende plaatsen in Zeebrugge zelf, plus minstens 5800 in het hinterland, vind ik duidelijk dat wij moeten aansturen, vooral van gemeentelijke zijde, op de mogelijkheden om bedrijven aan te trekken die dus gericht zijn naar Zeebrugge. Zoals Johan de Roo zei, wij moeten ons westwaarts richten.
Maar meneer Van Parijs, meneer Van Parijs, die zei daarnet dat het zeer moeilijk is om die grens tussen Oost- en West-Vlaanderen te negeren. Excuseer, het was meneer Ozaar. Hoe zit dat dan?
Dat is inderdaad wel zo dat er waarschijnlijk tegenstrijdige belangen zijn, vooral geïnspireerd door de havenbelangen Gent en Zeebrugge als dusdanige feiten. Niets belet dat wij dus, zoals Laurent ook zei, van de gemeente uit een agressieve politiek moeten voeren. Als je ziet 5800 plaatsen in het hinterland, als je dan bekijkt wat Maldegem heeft aan, op dit ogenblik aan infrastructuur, zoals expressweg, de verbreding van het kanaal die voorgesteld wordt, dan is het op mijn inziens duidelijk dat het toch moet mogelijk zijn om toch minstens 1/4 van die werkplaatsen van het hinterland naar ons toe te trekken. Dat betekent ongeveer 1000 werkplaatsen bij in Maldegem voor het jaar 1990. Dus vind ik dat het een prioriteit moet zijn van de gemeente op dit ogenblik om eerst en vooral te zorgen dat industrieterreinen beschikbaar zijn. Ten tweede dat ze dus nodige richtlijnen uitwerken voor vestiging van bedrijven op dat gebied, wat betreft milieuhindernissen meer. En ten derde dat ze ook duidelijk trachten van alle politieke invloed aan te wenden, onder andere bij GOM Oost-Vlaanderen. Bijvoorbeeld, en daar kom ik op wat Johan verdedigd heeft, het oprichten van een stuurgroep in dat verband. Ik vind dat duidelijk een positieve benadering is van het probleem, die wel degelijk reële kansen biedt op een verbetering van Maldegem.
Daar kunnen we misschien na de volgende muziek op ingaan, nog even het telefoonnummer herhalen. Niet dat wij u zo nodig uit uw zetel willen sleuren, maar wie kan bellen, die kan dat doen op het nummer 050 71 27 05. En wie weet kunt u ook niet uw vragen stellen aan de mensen die hier zijn. Dus reacties, commentaren, wie weet misschien door de ether, u kunt bellen.
Dat was onze muzikaal intermezzo. We gaan nog eens dieper in op hetgene gezegd is. Verdeling van de arbeid, daar was meneer Van Parijs niet zo voor, heb ik begrepen uit zijn visie. Nochtans wordt dat nogal veel in de mond genomen door mensen van verschillende partijen, dacht ik. Misschien de visie van ACV of ACW op dat verdeling van de arbeid. Geloven jullie daarin als zijnde een of de oplossing?
Ja, het is duidelijk dat wij daar moeten in geloven. Principieel is het onaanvaardbaar dat er een zo grote groep en een steeds groter wordende groep, vooral van jonge mensen, blijkbaar de kans niet heeft om aan het werk te komen. Wij zullen dus inspanningen moeten doen om het werk beter te verdelen via verschillende methodes, onder meer ook een geleidelijke arbeidsduurvermindering. Maar vooral ook zien dat wij onze economische weerbaarheid en onze concurrentiële positie daarmee niet in het gedrang brengen. Want wij vergeten al te gemakkelijk dat wij in een concurrentiewereld leven. Wij leven hier niet op een eiland waar wij eigen wetten kunnen maken en onze eigen gang gaan. Nee, onze bedrijven leven meestal in concurrentie met andere bedrijven, dikwijls buitenlandse bedrijven, dus wij moeten in dezelfde koers blijven. Maar ik denk ook dat wij moeten toegeven op dat vlak dat er geen 2 of 3 pasklare oplossingen voor de hand liggen. Wij zullen er moeten werk van maken. Wij zullen moeten de handschoen opnemen om het probleem van de werkloosheid ook in onze gemeente aan te pakken. Wij hebben nu 1200 werklozen, ruim 1200 werklozen in Maldegem. Veronderstel dat wij erin slagen in de komende 4-5 jaar Een vijftal bedrijven hier aan te trekken middelgrote bedrijven, met elk bijvoorbeeld een 100 of 200 mensen. Ja, de werkloosheid is grotendeels opgelost. Daar komt het uiteindelijk op aan. Wij moeten nieuwe bedrijven hebben, goede bedrijven. Wij moeten ook nieuwe initiatieven nemen, nieuwe sociale activiteiten gaan ontwikkelen. Want uiteindelijk is het ook zo dat er een verschuiving is van industriële bedrijven ook naar de tertiaire sector, dienstverlening. En bijvoorbeeld op het sociale vlak kunnen er zeker nieuwe initiatieven ontwikkeld worden. 18% van de Maldenhemse bevolking is ouder dan 60 jaar. Ik ben ervan overtuigd dat er een aantal mensen van de bejaarden in miserieomstandigheden leven. Wel nu, het is een opdracht van de overheid om daar iets aan te doen. Dus dat is een taak voor de gemeente, dat is een taak voor het OCMW, om ook op dat vlak nieuwe initiatieven te nemen, die eventueel ook tewerkstelling kunnen bezorgen aan een aantal mensen die bijvoorbeeld in zaken bejaardenhulp zich verdienstelijk kunnen maken.
Daarover gaan we het zo dadelijk nog uitgebreider hebben.
Misschien maar ik nog even de volgende reactie. Ik dacht dat iedereen daar wel zo stilaan van overtuigd geraakt, maar zijn ook de werklozen daarvan overtuigd? Want dat is een stem die we, dacht ik, niet zo vaak horen, nog op paneelgesprekken, nog op interviews. Misschien toch even de visie van mevrouw en of meneer als werkloze of ex-werkloze. Hoe staan jullie daar tegenover? Wat zien jullie als oplossing?
Ja, ik denk dat de herverdeling van het werk wel een van de oplossingen is. Maar in hoeverre dat dat eigenlijk mogelijk is, want dan moet er toch werk zijn. En moeten toch genoeg mensen voorhanden zijn die de bekwaamheden hebben om die werken te doen. Dus dat is wel een vraag die ik mij stel. Dus onder andere na de tewerkstelling vanuit Zeebrugge, zullen wij dan van hieruit de bekwame werkkrachten hebben. Maar omtrent de werkverdeling, ik denk dat wij daar stilletjes aan moeten naartoe gaan. Onder andere dus ook het feit dat men nu de leerplicht dus verlengd heeft. Dat brengt al mee dat er een stuk van de mogelijke werkkrachten dus een beetje uitgesteld worden om op de werkmarkt te komen, op de arbeidsmarkt. Maar als we allemaal gaan dus onder andere een beetje de cumuls afschaffen. En dan bijvoorbeeld deeltijdse werk en dergelijke meer. Of onder andere ook voor moeders aan de haard, dat zij een tussenkomst krijgen, dan zou er misschien ook al een aantal mensen wegvallen die nu op de werkloosheid staan.
Dus u bedoelt dat er dan minder zouden gaan stempelen?
Ja.
Er was op die avond, eergisteren, ook een werkloze die haar ervaringen gaf, haar ideeën daarover. En zij zei dan ook dat van die solidariteit, dat het eigenlijk toch niet iets is dat bij alle werklozen leeft. En zij konden zichzelf ook niet achterscharen. En ze had het juist op die mensen. Dus dat er veel mensen zijn die nu aan de stempelcontrole staan, die er eigenlijk niet zouden moeten staan. En dat zou een factor zijn die solidariteit dan toch drukt. Hoe denkt u daarover?
Ik denk dat wij het recht als individu moeten zien om te werk gesteld te worden. En meestal wordt de vrouw aan de schandpaal gezet van, ja, zij heeft kinderen en zij komt ook nog stempelen. Maar ik denk, wanneer wij niet meer zouden gaan stempelen, wij verliezen dan ook alle kansen om ook nog te werkgesteld te worden. Want met de huidige alternatieve arbeidscircuits komen wij dan niet meer in aanmerking wanneer wij niet meer gaan stempelen. Want nu worden alle circuits voor de werkstelling in feite gebaseerd op de uitkeringsgerechtigde werklozen. Dus als wij als individu, het zijn nu man, vrouw, jong of oud, willen te werk gesteld worden, dan moeten wij in dat tewerkstellingscircuit blijven. Dus dan moeten wij gaan stempelen.
Voor de mensen die dan ook werkelijk graag werk zouden hebben.
Ja, zeker en vast.
Ik dacht toch dat de verdeeldheid tussen en onder de werklozen groot is, heel groot is. Dat speelt toch ook niet zo direct in de kaart van de werklozen, dat ze zo verdeeld zijn.
Ja, waarschijnlijk voelen zij nog te weinig dat men door eenheid in feite veel kan bereiken. Maar iedereen gaat vanuit zijn eigen situatie bekijken. En men kan voor een aantal belangen, gaat men wel de handen in elkaar steken. Maar als puntje bij paaltje komt en er is een sollicitatie, dan zal men vechten. Want dan wil men werk.
Misschien nog even vlug, Noël. Er wordt nogal veel gesproken over jonge werklozen. Over jonge werklozen. Maar zelden of nooit over mensen die op tamelijke leeftijd zijn en die dan werkloos vallen, werkloos worden. Voelt u zich niet een beetje in de kou gezet daardoor?
Heel zeker.
Eens dat je 50 jaar wordt, 45, 50, dus ik als 55-jarige straks, dat is iets, wij voelen ons zeker afgeschreven. Als er dan eens een plaatsje vrijkomt, dan, ik ben overlast naar een bedrijf geweest, ja, zeggen ze, kom er even werken, maar ze moet nu eigenlijk niet meer hebben, als 55 jaar.
Hoe staan de anderen hier net tegenover? Is er daar een oplossing voor?
Patrick, wat mij betreft, ik val natuurlijk terug op het SP-alternatief, op de werktijdverkorting. En ik denk dat het voor de resterende 80er jaren de bedoeling moet zijn om de werkloosheid volledig drastisch terug te dringen door een verregaande herverdeling van de beschikbare arbeid. We zouden dus kunnen stellen dat er in een eerste concrete fase een urgentieprogramma moet gelanceerd worden, waarbij er op 2 jaar gemiddeld 5% extra aanwervingen tot stand komen. Dit betekent dat het scheppen deelsraden van 50.000 banen per jaar. Zowel de privé als de openbare sector moet daarin betrokken worden. Behalve de bedrijven die in moeilijkheden zijn. En de KMO's of de kleine ondernemingen, dus met minder dan 20 werknemers. Om hetzelfde productievolume te aantaven, vereist dit een vermindering van de werktijd van 8 tot 10% voor ongeveer 2 miljoen werknemers uit de privé- en de publieke sector. Dat kan via een sociaal overleg uitgemaakt worden, welke vormen van werktijdverkorting er dus in aanmerking kunnen worden genomen. U zult me nu waarschijnlijk vragen, hoe wordt dat gefinancierd en voor de financiering van die eerste fase? Zou dat gedeeltelijk gevormd worden uit middelen van de bedrijven zelf? Natuurlijk om het concurrentievermogen van de bedrijven niet aan te tasten, mag het loonaandeel en de toegevoegde waarde globaal niet stijgen en moet dus de reële loonkost per geproduceerde eenheid constant blijven. Deze norm laat een voldoende ruimte toe aan de bedrijven om toch inspanningen te doen. Dit vormt dan de patronale tewerkstellingsbijdrage die op haar beurt dan moet aangevuld worden met een vermogensbelasting en ook een algemene tewerkstellingsbijdrage voor alle inkomens boven een bruto inkomen van 45.000 frank. Dan is er voor ons het tweede punt, namelijk het in- en uitstapsysteem. Kort samengevat komt er dat dan op neer dat iemand bijvoorbeeld niet moet wachten tot zijn brugpensioen om bijvoorbeeld 5 jaar uit zijn betrekking te stappen. Hij kan vervangen worden door een collega ofwel eventueel door een werkloze. Na bijvoorbeeld een uitstapperiode van 5 jaar krijgt hij zijn betrekking terug op evenwaardig niveau. En gedurende dus zijn uitstap krijgt hij dus een vergoeding gelijk aan ongeveer 80% van zijn loon, wat overeenkomt met momenteel de uitkering van een bruggepensioneerde. Als derde punt gelden dan de andere vorm van werktijdverdeling, namelijk bijvoorbeeld de deeltijdse arbeid. De ontmoediging van de overuren en wat er verleden weken van mijn vriend René ter sprake gekomen is, de beperking van de cumules. En de zeer intense strijd tegen het sluikwerk van belang. Bijvoorbeeld nog één ding, en dat is ook interessant, want sommige mensen, Patrick, die wachten daarop, namelijk de herverdeling van de beschikbare arbeid via een dus vervroeging van de pensioengerechtigde leeftijd of een soepele overgang naar deze leeftijd. Nemen we nu bijvoorbeeld het geval van een werknemer die 55 jaar is en die man zou bijvoorbeeld deeltijds werken. Gedurende die laatste 5 jaar, tot 60 bijvoorbeeld, op het gemak aan, komt hij in de pensioensituatie terecht. Het is een afbouw geleidelijk aan, terwijl dat hij bijvoorbeeld, als hij toch volop werkt, op een gegeven moment wordt hij daarvoor voor een voldongen feit geplaatst en hij is hij met pensioen en het is gedaan. Hij staat er. En dan iets nog, een laatste wat heel belangrijk is, dat betreft de directe maatschappelijke projecten. Ik bedoel hiermee dus de mensen die te werk gesteld zijn in de BTK's, de derde arbeidscircuits, het interdepartementale tewerkstellingfonds en de te werk gestelde werklozen. Dat die mensen dus fulltime zouden aangeworven worden, een volwaardig statuut krijgen en eventueel in grootschalige projecten ingeschakeld worden, eventueel dan zelfs voor de quartiaire sector. Dat is ongeveer hetgene ik daarin zie, want men mag niet uit het oog verliezen dat momenteel een werkloze aan de gemeenschap toch tussen de 450.000 en 500.000 frank kost. En iemand die, laten we zeggen, kan werken, gefinancierd met de bijdragen, welke daarnet vermeld zijn, het voor die mens toch heel, heel veel interessanter zou zijn.
En er is ondertussen ook al iemand een kwartier aan de telefoon, en vooral eer men ons ervan verdenkt meer geld te krijgen van de RTT, gaan we die man nu toch eindelijk eens doorlaten. Ik hoop dat hij nog aan de lijn is. Hallo meneer.
Hallo.
Ja, het gaat geloof ik bij u omtrent diezelfde herverdeling waarover wij hier zo net gesproken hebben. Hè?
Ja meneer.
Wat zou u daaromtrent willen vragen aan de mensen die hier in de studio zijn, of welke zijn uw commentaren daarop?
Ten eerste meneer, de werkherverdeling bestaat niet uit het uitbetalen van twee decomus aan één persoon. Voor mij kunnen daar vele mensen van genieten. En die mensen die decomus genieten, kunnen wel goed bestaan met die ene wedde. Dus met gedeelte van de geld dat die mensen krijgen, kunnen diegenen die gaan stempelen in Maldenham ook wel ze bestaan krijgen daarmee. Nu, er wordt ook gesproken in Brussel over dat binnen 2 jaar zal terug goed komen. Maar voor mij komt dat nooit meer goed. Dat is onmogelijk tegenover de concurrentie. Ook die zeggen daar in Zeebrugge, er komt er 5000 plaatsen vrij. Dat is ook onmogelijk. Er zijn daar vele, alles is hypermodern. Met kranen en wat weet ik alles. Zoveel mensen van Maldenham zijn daar kunnen werken die dat werk aan kunnen. Er zijn allemaal, moet je zeggen, bedienden die aan de dop staan. Mensen die in de 2, 3 jaar aan de dop staan, die kunnen gewoon niet meer werken. Die kunnen niet meer.
Meneer, wij hebben u nog niet voorgesteld. Misschien toch voor alle zekerheid even uw naam, dat wij weten tot wie wij ons moeten richten. En tot wie de mensen hier in het panel eigenlijk kunnen antwoorden. Belt u vanuit Maldenham?
Ja, meneer van de Tespijstraat, 30.
En u bent?
Octave van Damme.
Octave van Damme.
Gepensioneerd.
Misschien eerst even kort samenvatten. Meneer had het dus duidelijk over twee dingen. Ten eerste zijn reactie of zijn, zou ik moeten zeggen, zijn onrecht van decumul, van cumulatie, als ik het zo mag noemen.
Ja, meneer.
Ja. En ook, je gelooft niet zo direct in die mirakeloplossing van Zeebrugge.
Goed, nee, dat geloof ik niet in.
Ik zie
er zijn er altijd weinig enigen kunnen werken. Maar voor mij zijn er daar weinig mensen kunnen werken, omdat ze gewoon niet bekwaam zijn. Het zijn hypermoderne kraanmannen, en wat weet ik allemaal. Zo die mensen gaan dat toch, die fabrikanten gaan dat die mensen dan niet alleen. En dat kun je wel pezen. Er zijn mensen genoeg in Antwerpen die zijn overkomen, maar wat weet ik allemaal.
Goed, meneer, wij hebben dus u reactie gehoord. We gaan nu even het antwoord laten horen door de mensen die hier zijn. Hè? Luistert u even mee misschien. Eerst Johan de Roo.
Wel, ik denk dat de luisteraar inderdaad een tere plek heeft aangeraakt wanneer hij het heeft over de cumul. Het is een zwaar probleem dat drastisch zou moeten aangepakt worden. Het gaat niet op dat er enerzijds zoveel mensen geen kans krijgen aan het werk te gaan en dat er anderen zijn die verschillende jobs uitoefenen en verschillende inkomens cumuleren. Men zou een systeem moeten vinden waarbij men vertrekt van het principe één job, één volwaardig inkomen. Als er nu universiteitsprofessoren zijn die verschillende functies cumuleren, wel nu, dan mogen zij dat gerust doen op voorwaarde dat het beperkt blijft tot één enkel inkomen. Want uiteindelijk komt het daarop neer. Okay. Men moet leven van een bepaald inkomen.
Ja.
Een reactie misschien terug.
Als we het even op gemeentelijk vlak bekijken, kan er ook wel het een en ander veranderd worden, dacht ik, aan die cumulaties.
Ja, natuurlijk, meneer, dat is heel zeker. Maar natuurlijk, als ik 2 jobs heb, ik zal ook niet zeggen, hier neemt dat die ene gedeelte maar weg. Ik zal dat ook niet zeggen. In Brussel wordt er ook gesproken van de ministers en wat, en van Sinterkoten, en wat weet ik alles. Hè. Voor die jonge mensen het hoofd op ol te brengen. Hè. En het zal maar 1 jaar of 2 jaar niet meer duren natuurlijk. Hè. De Sinterkoten, omdat ze zo lid blijven natuurlijk. Hè. De mensen, de jonge mensen op ol brengen. Om ze te doen kopen en in grote uilen in te steken. Wij zien hele dag, als ik zie hoeveel aardseidingen dan er zijn en Maulen. Waardoor komt het allemaal? Door banditisme en wat weet ik allemaal. Maar de jonge mensen die blijven dat niet slikken. Dat kun je ook wel denken. Dat zal de volgende jaren wel uitbrengen. Maar ik zou ook voorstellen van die bejaarde mensen die fabrieken op Travoos, overal een wet zou uitkomen voor die mensen thuis te laten en die jonge mensen aan het werk te brengen. Die moeten een menage, een gezin stichten, waar die huis kunnen bouwen of inkorten en wat weet ik alles, een auto kopen, alles. Maar nu, die mensen staan gewoon voor schut, die kunnen gewoon niks meer kopen.
Oké, dank u wel meneer. U slaagt er alvast in om hier enige opschudding te verwekken. En we gaan dan ook de mensen hier laten antwoorden. Ik bedank u alvast voor uw telefonische oproep. We gaan de hoor nu moeten neerleggen om ook nog eventueel andere mensen de kans te geven.
Dank
bedankt
wel.
Voor de Merci. Reactie.
Misschien, Patrick, het doet mij even denken aan de voorbereidingen van verleden week toen meneer Van Parijs zei, er zijn misschien mensen, er zijn misschien organisaties die geen voordeel hebben bij het scheppen van tewerkstelling. Kunt u dat misschien een keer nader bepalen?
Daar hebben we het eigenlijk al over gehad, hè?
Ik dacht dat het wel ergens aansloot bij de reactie van meneer.
Enfin, laat ons zo stellen dat niet iedereen belang heeft dat er werkgelegenheid komt. We hebben het dus al ondervonden, de statistieken bewijzen het en wij beschikken over statistieken wat dat de gasvoorziening en elektriciteitsvoorziening betreft bijvoorbeeld. Daar is het 25% minder gasverbruik dan vroeger, hè? Maar laat ons stellen dat dat bijvoorbeeld voor de mazoet, voor de olieverwerkende nijverheid, misschien 30-40% is. En heb je naar de winsten gekeken van die oliemaatschappijen? Ze zijn vertienvoudigd of soms vertwintigvoudigd. En wanneer die mens spreekt over cumul, hij is nog naïef. Hij denkt dat die mensen zijn die één cumul hebben, of twee. Er zijn er die 36 inkomens hebben. En die, aan wie dat ik dat verweet, zei mij, je moet tegen mij niet klappen, want ik ken iemand die er 176 heeft. Enfin, dat is nu nog iets anders. Maar meneer heeft het volledig mis, wanneer dat hij denkt, dat werktijdverkorting, en hij is erg negatief. En dat is juist hetgene dat we niet moeten hebben. Want er staat ook een systeem tot het scheppen van nieuwe behoeften. Wie had vroeger een frigo, een diepvries, een video, een auto? Was er vroeger een Saturnus? Moet ik er al die toestellen zien? Die toestellen moeten toch gemaakt worden? Schept nieuwe behoeften. En je zou het werkgelegenheid scheppen. Die mensen denken dat wij zullen blijven stilstaan. Het is juist het omgekeerde. Wij moeten naar nieuwe behoeften gaan. En voornamelijk naar middelmatige bedrijven. Want we hebben het vastgesteld waarom dat Vlaanderen zich beter aanpast aan de werkloosheid en aan de crisis dan Wallonië bijvoorbeeld, omdat er in Wallonië zeer grote fabrieken waren met 70.000 werklieden bijvoorbeeld. Dat is in de Verenigde Staten juist hetzelfde. Kijk naar Detroit, gaat achteruit. Welke streken gaan er in de Verenigde Staten vooruit? Waar dat er nieuwe en middelmatige bedrijven zijn. Men heeft dat in feite nooit niet ingezien. Maar men moet vooral die bedrijven stimuleren.
Ik dacht dat er wel behoefte genoeg waren aan video's en allerhande toestellen, maar er komt ook een financieel aspect bij. Wie zal dat nog betalen?
Ja, we gaan nog even voor een reactie naar meneer Ozaar of meneer Dro.
Uiteindelijk is dat een theoretische discussie. Als de werkloosheid groeit en de koopkracht van de mensen daalt, zal dat uiteraard een zware economische weerslag hebben. Men moet proberen de koopkracht van de mensen zoveel mogelijk en van de gezinnen zoveel mogelijk in stand te houden. Want uiteindelijk, daar vertrekt alles in het economische circuit. Wij kunnen er heel lang over discussiëren, maar ik denk dat wij voor wat onze streek betreft moeten proberen de troeven, de weinige troeven waarover we beschikken, die zo goed mogelijk uit te spelen. Wij beschikken nu over een wegeninfrastructuur die beter is dan ze ooit is geweest. Wij liggen nu ideaal, in het geval dus Zeebrugge inderdaad een aantrekkingshaven zou worden, en dat laten de investeringen in elk geval verwachten. Wij moeten daarop inspelen, wij moeten ons dus naar het westen richten. Wij liggen niet zo heel ver van Zeebrugge, het komt er dus op aan dat wij als overheid ook daar sterk op inspelen.
En de vraag van die meneer, of zijn opmerking, dat het mensen zullen zijn uit Antwerpen gespecialiseerd die hier zullen komen.
Er zal nood zijn aan bijscholing, aan herscholing, want wat is het probleem ook bij onze vele werklozen nu? Dat ze onvoldoende geschoold zijn. Dus er zullen bijscholingsprogramma's moeten uit de grond oprijzen, eventueel in samenwerking met de scholen, met het ministerie van Nationale Opvoeding enzovoort, want men kan niet vragen aan moderne bedrijven dat er mensen die weinig geschoold zijn daar terechtkomen. Dat zal afhangen van bepaalde functies.
Ja. Meneer Rozaar, nog even.
Ik zou daar even kort willen op inhaken. Je moet een onderscheid maken in het westerling Aardehaven en de westerling in het achterland, dat is dan Maldegem. Het kan zijn dat hier toeleveringsbedrijven komen waar men niet dergelijk hooggeschoold personeel, bijvoorbeeld voor kranenwerk enzovoort, geeft. Dat onderscheid moet men maken. Inderdaad, in Zeebrugge zullen een aantal hooggeschoolde, gekwalificeerde arbeidskrachten gevraagd worden. Maar in het hinterland komen er andere bedrijven. Waarom vestigen bedrijven zich in de omgeving van een haven? Omdat het interessant is voor het vervoer. Dus het is dat eigenlijk dat we moeten in het oog houden. En ik denk dat wij daarvoor gunstig gelegen zijn. En bedrijven die niet rechtstreeks met het havenwerk te maken hebben, kunnen aantrekken. En dat is uiteindelijk onze hoop.
Goed, het is 4:45. Ja, mijn vraag, zijn er nu nog mensen hier in deze studio die nog voorstellen zouden willen verwoorden die tot nu toe nog niet gevallen zijn? We hebben nog enkele minuten of...
Ik heb enkele zeer concrete voorstellen te formuleren. De wetgeving laat toe dat mensen zich op een soepele wijze kunnen vestigen als zelfstandigen. Mensen die werkloos zijn, uiteindelijk zullen er nieuwe risico's en nieuwe initiatieven moeten genomen worden. Dus het aantal mensen die zelf een bedrijf willen beginnen, dat zou moeten aangemoedigd worden. Ten tweede, wij hebben vastgesteld in Maldegem dat in 1980 nog ruim 700 werknemers te werk gesteld waren in de bouwsector. En dat is op 2 jaar tijd teruggevallen tot een goede 500. Dus dat wil zeggen dat er daar 200 arbeidsplaatsen verloren zijn in de bouwsector. Men zou moeten komen tot een versoepeling van het gewestplan. Waarom kan men niet gemakkelijker toelaten dat er gebouwd wordt langs de gewone wegen, uitgeruste wegen? Dat maakt het ook heel wat moeilijker. Het zijn niet alleen de hoge rentetarieven die hebben meegebracht dat een bouw in elkaar is gestort, maar ook de administratieve rompslomp die erbij te pas komt en die verhindert dat bepaalde dossiers soepeler, gemakkelijker worden toegepast. Er zijn nog een reeks andere voorstellen, maar ik denk dat wij uiteindelijk hier met een verenigde aanpak in Maldegem naar een oplossing zullen moeten zoeken. En wij hebben dus ook gesuggereerd op de tweedaagse van het ACW vorige vrijdag om een stuurgroep op te richten vanuit de gemeente Maldegem met aansluiting zo mogelijk van andere omliggende gemeenten om samen het probleem van de werkloosheid en van de tewerkstelling aan te pakken, om daar een soort overlegforum tot stand te brengen waar verschillende mensen van verschillende strekking, werkgevers, middenstanders, werknemers enzovoort, ook de overheid bij betrokken wordt om de toekomst voor te bereiden, om nieuwe initiatieven uit de grond te zien oprijzen. Het zal afhangen van een gezamenlijke aanpak.
We moeten afronden, dat gaan we doen met een klein stukje muziek om hier alles nog technisch mogelijk te maken. Ik zou misschien de werkloze bevolking van Maldegem de raad geven om alvast te leren zwemmen, want dat schijnt toch de oplossing te zijn daar in Zeebrugge. We bedanken de heren voor hun aanwezigheid. Er is veel over gesproken over werkloosheid en er zal nog veel over gesproken worden.